En wat een van de gevaren hier is dat je denkt van nou, als je dit maar doet, dan krijg je zegen van God. Dan word je gelukkig. Als jij maar nederig van hart bent, krijg je als beloning dat je gelukkig wordt. Maar daar gaat het niet over.
Welkom in de Jezusruimte podcast. Hier ontvang je inspiratie om een leven vol Jezus te leiden. Samen met jou zoek ik ruimte voor stilte en diepte. Want lawaai en oppervlakkigheid zijn er al genoeg. Mijn naam is Jos Douma. Graag leer ik samen met jou hoe de Jezusruimte in je leven opengaat. Bijbel lezen, Gods stem horen, bidden, Lectio Divina, contemplatie, stilte. Daarover gaat het in deze podcast. Want dat doet er allemaal toe als je Jezus wilt volgen in je dagelijkse leven. In deze aflevering gaat het over de bergrede van Jezus. Die bergrede boeit me al een heel aantal jaren en vooral het begin daarvan, de 8 zaligsprekingen of gelukkigprijzingen. Ik ken ze uit mijn hoofd en probeer er elke dag even bij stil te staan. Want als je ergens in de Jezusruimte komt, is het wel hier. Hier proef je Jezus. Hier zie je Jezus. En ik zou willen dat die zaligsprekingen van Jezus een veel grotere plek krijgen in het leven van de kerk. Eeuwenlang hebben de 10 geboden de geloofsbeleving van veel christenen gedomineerd. Het gij zult en gij zult niet is diep in de genen van gelovigen gaan zitten. Maar wat zou er gebeuren als het gelukkig van Jezus, het gelukkig mensen die nederig zijn, mensen die zachtmoedig zijn, mensen die zuiver zijn. Wat zou er gebeuren als niet het gij zult en gij zult niet, maar het gelukkig, de geloofsbeleving van christenen, veel sterker gaat stempelen. Ik lees die 8 gelukkigprijzingen een keer voor. En daarna kun je luisteren naar een deel van een cursus die ik heb gegeven in 2018 over de bergrede en dan speciaal het stukje over de 8 gelukkigprijzingen. Veel luisterplezier! Gelukkig wie nederig van hart zijn. Want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
Maar nu, wat ik even de achtvoudige zegen van Jezus noem. Dit is een vertaling, een hertaling. De verschillen zijn niet zo heel groot. Ik heb geprobeerd het ietsjes eenduidiger te formuleren. Ik heb steeds het woord gezegend gebruikt nou. En steeds ook het woord mensen even expliciet gemaakt. Gelukkig wie nederig van hart zijn. Dat is heel bijzonder, vind ik dat, van de bergrede van Jezus spreekt over mensen. Hij komt niet met een of andere dogmatiek of theologie aan over wie is God nou precies. Hij spreekt over mensen. Hij is ook een wijsheidsleraar. Dat is een van de dingen die in de loop van de traditie, van de gereformeerde protestantse traditie, wel eens wat naar de achtergrond is geraakt. Ik beleid zelf persoonlijk ook zeker, Jezus is mijn verlosser. Maar Jezus is ook mijn leraar. En we hebben in de protestantse traditie wel iets opgebouwd. Dat we zeggen, hij moet vooral onze verlosser zijn. Die voor onze zonde is gestorven aan het kruis. Die gedaan heeft wat wij niet konden. En je moet een beetje oppassen met Jezus als wijsheidsleraar. Dat is voor de mensen die wat horizontalistisch denken. Maar daarmee zijn we dus een beetje kwijtgeraakt dat Jezus wel degelijk een wijsheidsleraar is. Hij is een rabbi. Hij sluit zich aan bij de cultuur van die tijd. Hij sluit zich zelfs aan bij de manier van onderwijzen van die tijd. Later op de avond krijgen wij de vraag, waarom doet Jezus zulke absurde uitspraken? Dus sommige dingen die hij zegt zijn achter, hak je hand af. Dat is toch absurd? Dat is een hyperbool, een overdreven uitdrukking. En dat deden rabbies allemaal in die tijd. Dus Jezus sloot zich ook echt aan bij de wijsheidstraditie van die tijd. En het is goed om dat ook naar voren te halen. En die wijsheidstraditie die geeft geen theologie over wie God is. Maar die geeft een filosofie, zou je kunnen zeggen. Een levensfilosofie die gaat over mensen. Hoe kun je nou goed leven? Nou, daar gaat Jezus over spreken. Met die eerste 8 uitspraken die hij doet. Ik heb ze hier dus vertaald met gezegend mensen die nederig van hart zijn. Even het woord mensen naar voren halen. Het staat er niet letterlijk, maar dat is wel wat er bedoeld wordt. Jezus zegt iets over mensen. Gezegend mensen die nederig van hart zijn. Zij zullen het koninkrijk van de hemel binnengaan. Gezegend mensen die treuren. Zij zullen getroost worden. Gezegend mensen die zachtmoedig zijn. Zij zullen het land bezitten. Gezegend mensen die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, zij zullen verzadigd worden. Gezegend mensen die barmhartig zijn, zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gezegend mensen die zuiver van hart zijn, zij zullen God zien. Gezegend mensen die vrede brengen, zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gezegend mensen die vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, zij zullen het koninkrijk van de hemel binnengaan. Wat jullie opvalt is dat ik het woord gelukkig even vervangen heb door het woord gezegend. En we gaan even bij de volgende dia daar wat uitgebreider bij stilstaan. Want dat eerste woord van de bergrede, wat vroeger vertaald met zalig, hè? Zalig de armen van geest. En nu staat er gelukkig wie nederig van hart zijn. En de Bijbel in gewone taal heeft het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben. Beste vertaling is, niet per se het woord zalig, maar de armen van geest. Dat is het meest letterlijk wat er staat. Dus nederig van hart is al een beetje een uitleg, zou je kunnen zeggen. En het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben, is helemaal al een uitleg. Een prachtige uitleg, maar wel een uitleg. Dus het meest letterlijk staat er de armen van geest. Maar ik wil vooral even op dat woord ingaan wat het begin vormt. En dat is een Grieks woord en dat is makarios. Dus dat is dan ook wel een nieuw woord voor de meesten van jullie, wat je niet eerder hoorde. Makarios, je kunt het onthouden, het lijkt op macaroni. En het eindigt op jos, dus dat kun je dan nou vanaf nu mooi onthouden. Makarios. Dus dat is het woord wat Jezus gebruikt. En als je daar wat in verdiept, en ik lees daar wat boeken over en dan wordt er veel over geschreven. Eigenlijk moet je het woord niet vertalen. En dat moeten we natuurlijk niet doen. Hè. Uiteindelijk willen we dat niet, want we spreken geen Grieks in de kerk. Maar dat gaat vertalen is verraden, geloof ik. Hè? Wat is de Franse versie daarvan? Tradier. Ik heb niet paraat, maar in ieder geval vertalen is verraden. Je doet namelijk altijd tekort aan wat er oorspronkelijk staat. Dat is even de gedachte die erachter zit. Dus het woord makarios staat er. Het kan vertaald worden met gelukkig. In het Engels zou je dan happy zeggen. Zalig, welzalig ook. Welzalig de man die niet wandelt. Dat is ook datzelfde woord. Iemand anders vertaalt het met goed op weg. Dat is ook een wat vrije vertaling. Maar dat is ook een mooie vertaling om duidelijk te maken wat wordt hier nou eigenlijk bedoeld. En wat een van de gevaren hier is dat je denkt van nou, als je dit maar doet, dan krijg je zegen van God. Dan word je gelukkig. Als jij maar nederig van hart bent, krijg je als beloning dat je gelukkig wordt. Maar daar gaat het niet over. Het gaat over, er komt zometeen op de volgende die nog niet in beeld hoeft te komen, leg ik dat wat meer uit. Eerst nog even dat woord, dus goed op weg. Goed op weg ben je als je nederig van hart bent. Je bent goed op weg als je treurt. Je bent goed op weg als je zachtmoedig bent. Dat is een beetje de gevoelswaarde van het Makarios. Iemand anders die gebruikt het woord bloeiend. In het Engelse flourishing. Dus je bloeiend als je nederig van hart bent. Je leven komt tot bloei. En dat gebeurt dus op een manier die wij niet verwachten. Jezus is wel radicaal anders. Bloeiend, nou gezegend is ook een manier die in het Engels wordt ook heel veel, wordt met blessed vertaald. Je kunt ook het woord shalom als equivalent gebruiken. Shalom, vrede. En vrede is weer bij ons vaak afwezigheid van oorlog, maar shalom is heelheid van leven, dat alles klopt. Dus je zou om die acht zaligsprekingen van Jezus nou een beetje te laten landen, steeds eens een ander woord kunnen gebruiken om steeds meer aan te voelen wat bedoelt Jezus hier nou mee. Shalom voor wie nederig van hart zijn. Shalom voor de barmhartigen. De weg van shalom is de weg van barmhartigheid. De weg van shalom is de weg van treuren. De weg van shalom is verlangen naar gerechtigheid. En het echte geluk, dat is dan de mooie vertaling ook, vind ik, van de Bijbel in gewone taal. Maar ik hoop dat je dit er ook van leert. Jezus gebruikt daar een bepaald woord, Makarios, wat we niet per se met gelukkig moeten vertalen. Ik heb thuis een boek staan, dat heet Pluk het geluk. Het is een boek over psychologie. Pluk het geluk. Dat is een beetje wat bij ons, in onze taal hangt dat een beetje rondom gelukkig. Hè? Dat is een beetje maakbaar en je moet allemaal gelukkig zijn. En nou, dat is helemaal niet wat Jezus bedoelt. Dus er komt in het woord gelukkig komen betekenisaspecten mee vanuit onze Nederlandse taal die er eigenlijk niet bij horen. Dus daarom even dat grondwoord Makarios. En als ik nou een keuze zou moeten maken, nou, ik vind dat goed op weg. Het goede leven. Goed op weg. Als je nederig van hart bent. Zo bedoel ik dat. Wat is de boodschap van de acht gelukkigprijzingen? Op de volgende dia zie je staan Makarios en er staan een paar Hebreeuwse tekens achter. Daar staat het woord Esrei. En in het Hebreeuws is het woord wat wij vertalen met gelukkig, zoals in Psalm 1. Daar is het woord Esrei. Esrei ha'ish, dat is het eerste van het psalmboek. Esrei ha'ish, gelukkig de man, gelukkig de mens. Dus op het moment dat Jezus zegt Makarios, want dat Griekse woord wordt altijd gebruikt als het Hebreeuwse woord Esrei wordt vertaald in het Grieks. Hè, want er is een Griekse vertaling van het Oude Testament, dat heet de Vulgata-vertaling, dacht ik. Of is dat een Latijnse? Ik weet het niet helemaal. Geloof maar op mijn woord dat Esrei in het Hebreeuws, in het Grieks altijd vertaald wordt Makarios. En dat woord Esrei, dat is dus het eerste woord van het psalmenboek. Ik heb vorige keer ook gezegd, als je de bergreden gaat lezen, dan kun je wel eens een beetje schuldig voelen. Ik ben alleen maar met de bergreden bezig, hè. Mag dat eigenlijk wel. Maar er gaan vanzelf lijnen ontstaan naar de rest van de Bijbel. En we ontdekken nu bijvoorbeeld dat Jezus begint met het woord waar ook het psalmenboek mee begint. Gelukkig de man, de mens, die vreugde vindt in de wet van de Heer. En ik heb er ook even Psalm 2 bij gezet. Want Psalm 1 en Psalm 2 vormen samen de opening van het psalmenboek. Als je dat nakijkt nu of thuis, dan zie je dat er boven Psalm 1 en Psalm 2 geen kopjes staan. Over Psalm 3 wel en Psalm 4. Bijna alle psalmen hebben een kopje, een titel. Psalm 1 en Psalm 2 allebei niet. En daar zou je de conclusie uit kunnen trekken dat Psalm 1 en 2 samen de titel boven het hele psalmenboek zijn. Dus het is een inleiding op het hele psalmenboek. Nou, die inleiding op het hele psalmenboek, die wordt eigenlijk door Jezus opgepakt in zijn bergreden. Hij zegt, ik ga een nieuw begin maken. Gelukkig, de Joden die naar hem luisteren, die zijn gelukkig de man die niet wandelt. Dat komt als het ware meteen in hun hoofd op. Kennen ze die zin. Zegt Jezus, gelukkig wie nederig van hart zijn. Hier gaat iets gebeuren. Jezus sluit aan bij de psalmen en hij sluit dus sowieso aan bij de wijsheidsliteratuur, want bij de psalmen hoort bij de wijsheid. Spreuken, staan ook veel spreuken over gelukkig in. Dus Jezus sluit met dat Makarios, met het gelukkig aan bij de wijsheidstraditie van het Oude Testament. Als we dan naar de volgende dia kijken, dan zeg ik daar het volgende over. Wat moet je nou een beetje bij oppassen met die achtzalig prijzingen? Als je gewend bent aan geboden waar je je aan moet houden, hè, als dat een beetje je mindset is, hè, christelijk geloof is dat er geboden zijn en daar moet je aan houden, dan zou je in de valkuil kunnen stappen dat je zegt, oké, ik krijg gewoon nou nieuwe geboden. Ik moet nederig zijn. En dan komt het goed. Ik moet treuren. En dan komt het goed. Ik moet zachtmoedig zijn. En dan komt het goed. Dat is niet de bedoeling. Het is geen nieuwe wet. Het is ook geen verdienmodel. Iemand stelde via de mail een vraag aan mij. Hoe voorkomen we nou dat we die achtzaligprijzingen lezen als een soort beloning? Als jij maar nederig bent, dan krijg je geluk en dan krijg je het koninkrijk. Nou, hoe voorkomen we dat? Door te zien dat het niet de... Daar is Jezus niet mee bezig. Hij is niet een nieuwe wet aan het geven. Hij is hiermee bezig. En dan lees ik even voor wat er staat. Hij is bezig om een uitnodiging uit te laten gaan tot bloeiend leven. Zo ziet het mensenleven eruit dat tot bloei komt, omdat God er centraal in staat. Dat is eigenlijk wat er gebeurt in die zaligprijzingen, gelukkigprijzingen. Jezus... trekt ons als het ware binnen, heel uitnodigend. Ik zou bijna zeggen, hij verleidt ons om warm te gaan lopen voor dat nieuwe leven, voor die betere wereld, voor dat andere, dat bloeiende leven wat hij kan geven. Het is een uitnodiging tot bloeiend leven. Zo ziet het mensenleven eruit dat tot bloei komt omdat God daarin centraal staat. En dan ook het koninkrijk van God komt op ongedachte wijze tevoorschijn. Wij gebruiken in de kerk wel eens, zeggen we wel eens, er zijn ook wel liederen waarmee we het zingen geloof ik. Wij bouwen het koninkrijk. Nou, wij bouwen helemaal niks aan het koninkrijk. Dat koninkrijk, dat komt tevoorschijn. Het is allemaal veel minder maakbaar dan we misschien geneigd zijn om te denken. Wij bouwen niet aan het koninkrijk. Nee, dat koninkrijk komt op ongedachte wijze tevoorschijn. Waar mensen nederig zijn. Dat is best een ongedachte plek. Want nederigheid is niet zo heel erg aantrekkelijk per se. Treuren is ook niet zo heel erg aantrekkelijk. Barmhartig zijn, we vinden dat wel mooi. Maar het is wel een soort van kwetsbaarheid in je levensstijl. En Jezus zegt van, en daar komt dat koninkrijk tevoorschijn. Dus je bouwt niet aan het koninkrijk door nederig te zijn. Dat is allemaal veel te stoere taal. Nee, dat koninkrijk... Dat werk van Jezus Christus in jouw leven door zijn geest, dat komt tevoorschijn op plekken waar je niet allereerst aan had gedacht. Nederigheid, barmhartigheid, vrede stichten, rein van hart zijn. Daar komt het koninkrijk van God tevoorschijn. Dus een beetje, zou je kunnen zeggen, een vrije vertaling van die eerste uitspraak van Jezus. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. En ik zeg eigenlijk, gelukkig wie nederig van hart zijn, want... Daar komt het koninkrijk van God tevoorschijn. Het is niet van, je krijgt het zomaar. Het is ook niet, je kunt het naar je toe trekken. Nee, het komt op ongedachte wijze en op ongedachte plekken komt het tevoorschijn. Koninkrijk van God. De volgende dia doen we nog een stapje. Want ik sta hier wat langer bij stil bij die 8 gelukkigprijzingen. En ik zeg er nog lang niet alles over wat er over te zeggen is, maar ik zeg er wel relatief veel over, omdat het het begin is, hè? Van de bergreden. Dus dit is wat Jezus, de rest is uitwerking. Maar als je dit, nou snapt vind ik al een groot woord, ik snap er eigenlijk ook nog niet zoveel van. Maar als je dit op je in laat werken, als je zegt van nou, dit is wat ik wil, dit is wat God wil in mijn leven. Het is belangrijk om daar veel tijd en aandacht aan te besteden. Wat gebeurt hier nou eigenlijk? Wat wil Jezus hier nou eigenlijk zeggen? Nou, het zijn volgens mij 8 paradoxale uitspraken die leren om levensbloei te zoeken op plekken waar je het niet zou verwachten. En ik heb er tussen haakjes even ware humaniteit achter gezet. Het is best een beetje gevaarlijk om in de kerk over humaniteit te gaan praten. En toch vind ik het wel belangrijk om dat te doen. Want het christelijk geloof is erop gericht dat je meer echt mens wordt. Daar gaat het christelijk geloof over. Dat je weer meer mens wordt. Jezus werd niet voor niks mens natuurlijk. In de orthodoxe traditie, Griekse orthodoxe traditie, zeggen ze het nog iets stelliger. God werd mens, zodat wij God konden worden. Nou, ik wil het even iets voorzichtiger vertalen. God werd mens, zodat in ons het beeld van God weer tevoorschijn kan komen. Dat heel gecomprimeerd kun je zeggen, God werd mens, zodat wij weer God konden worden. Dat we het beeld van God weer kunnen laten zien. Dat is de ware humaniteit. Echte menselijkheid, echt zoals we bedoeld zijn, daar gaat het over. En niet voor niks liet ik op die dia dat woord mensen steeds ook even terugkomen. Want daar heeft Jezus het over. Hij wil mensen tot bloei komen. En als ik dat met behulp van Paulus, om ook weer een lijn naar de rest van de Bijbel te trekken, als ik dat met behulp van Paulus nog wat onder woorden breng, dan zou je kunnen zeggen dat die zin, in je zwakheid ben je sterk, dat is eigenlijk waar die 8 gelukkig prijzingen over gaan. In je zwakheid ben je sterk. Dus op die plekken waar wij met elkaar vinden, ja, dat is eigenlijk zwak, willen we eigenlijk liever ook niet zijn. Die plekken, daar blijkt opeens dat je sterk bent in Christus. Ik heb ze even, die 8 vertaald in 8 trefwoorden. Hè? Nederigheid, kwetsbaarheid, zachtmoedigheid, integriteit, barmhartigheid, zuiverheid, vredelievendheid. En hier moet ik nog een woord verzinnen wat ook op eit eindigt, maar dat is nog niet gelukt. Incasseringsvermogen. Gelukkig wie vervolgd worden vanwege de gerechtigheid. Dus je moet wel wat incasseringsvermogen hebben als christen. Want het kan niet anders, zegt Jezus. Je krijgt gedoe. We denken bij vervolging meteen aan vervolgde christenen in andere landen. En zeker, dat hoort daar ook bij. Maar dan kunnen we het ook een beetje bij ons uit de buurt houden. Als het ietsjes platter vertaald kunt, je krijgt gedoe als je Jezus volgt. Het kan allerlei vormen aannemen. En dat vraagt dus incasseringsvermogen. Nou, de slotdia bij deze vraag en daarna hebben we even een moment rust. Even stil worden. Wat is de boodschap van de 8 gelukkige prijzingen? Ik verbind het nog even wat explicieter met wat Paulus zegt in 2 Korinther 12 vers 9 tot 10. En ik hoop dat je nou met die zaligprijzingen in je achterhoofd deze woorden van Paulus ook een beetje nieuw kunt lezen. Want hier gaat het blijkbaar over. Maar de Heer zei, hè, want Paulus had gevraagd van Heer, wilt u mij verlossen van die doorn in het vlees? En dat gaan we niet doen, zegt Jezus. En de Heer zei, je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid. Dus, zegt Paulus, laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt. Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid. In beledigingen, nood, vervolging en ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk. Dat is de Paulinische vertaling, vind ik, van de 8 gelukkig prijzingen. Ik laat me liever voorstellen op mijn zwakheid. Ik wil wel nederig zijn, ik wil wel zachtmoedig zijn, ik wil wel mijn verdriet omarmen. Want dan kan de kracht van Christus zichtbaar worden in mijn leven. Dan komt het koninkrijk van God tevoorschijn. En dan zegt hij eigenlijk ook andersom, omdat Christus mij kracht schenkt, hè, omdat ik contact maak met dat koninkrijk, hè, wat Jezus aan het doen is in mijn leven, daarom schep ik vreugde in mijn zwakheid. In beledigingen, nood, vervolging en ellende, in mijn zwakheid ben ik sterk. Hè. Dat is een echo van Matthäus 5, vers 10. Gelukkig wie vervolgd worden vanwege de gerechtigheid, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Nou, dat is wat ik wil zeggen over de 8 gelukkige prijzingen.
Tot zover deze aflevering van de Jezusruimte podcast. Dit was aflevering 4. Misschien is het wel de eerste aflevering die je hoort. Er zijn er dus al 3 eerder geweest en die kun je vinden op www.leveninkerk.nl en dan zoeken naar podcast en dan kom je die podcast vanzelf tegen. Dus leveninkerk.nl. Fijn dat je luisterde en graag tot een volgende keer.